Goedemorgen. Jullie kijken mij aan, wanneer ga je nou eens preken? Nou, hiermee heb ik al heel veel gezegd. Hebben jullie genoten vorige week? Ja. Hebben jullie genoten van mijn grappen? Ja, ik wel. Heb je wat kunnen doen met het connecto in je huwelijk? Heel stil. Ik bedank voor de reacties die jullie gaven op de preek. Het heeft me bemoedigd en ik wilde vanochtend eigenlijk graag op doorgaan. Ik wil graag een stukje met je lezen. 2 Samuel hoofdstuk 6. 2 Samuel hoofdstuk 6. Mijn gebed vanochtend is dat onze ogen geopend worden voor een verhaal in de Bijbel waar zeg maar je broek bij afzakt als je het helemaal leest vanaf het begin. Ik heb heel vaak verkeerde conclusies getrokken over David en Michal. Ik wil graag met je lezen. 2 Samuel hoofdstuk 6 vers 12. Toen koning David hoorde dat de Heer de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat had, gezegend had, vanwege de aanwezigheid van de ark van God, vers 12, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een gemest kalf. Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. Toen de ark de Davidsburg werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David dansen en springen voor de Heer. En haar hart vulde zich met minachting. De NBG zegt, en zij verachtte hem in haar hart, staat. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. En ook David ging naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Micha kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie. Voor de Heer danste ik. En dan zou ik me nog erger vernederen. Dan zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen. Dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. David was zo happy. Hij had alles gekregen wat God hem had beloofd in 1 Samuel 16. En waar hij op uit was, wat hij graag wilde hebben, het koningschap. Als laatste haalde David de ark des verbonds uit het huis van Obed-Edom. Je kunt dat lezen eerder in het hoofdstuk 2 Samuel 6. En hij plaatste het in de burcht van David, de stad van David. Je kunt daar vandaag naartoe gaan. Dan kun je zien hoe dat er ongeveer uit heeft gezien. Hij plaatste daar. Je zou kunnen zeggen, als laatste haalde David God naar Jeruzalem. Hij wilde niet regeren over Israël zonder in de aanwezigheid van God te zijn. God die troont op de ark des verbonds tussen de vleugels van de cherubim. En daarna zegent David God met brandoffers en slachtoffers en dankoffers voor al het goede dat hem is overkomen en ook het volk. En daarna zegent hij het volk en dan snelt hij naar huis, naar zijn vrouw en naar zijn gezin om zijn gezin te begroeten. En dan staat er dat Michal hem al tegemoet ging en hem opwachtte bij de deur. En dan zegt Michal, wat een eer heeft de koning van Israël zich nou verworven, zoals het in de NBG staat. Dat hij zich ontbloot heeft ten aanzien van de slavinnen van zijn dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Wat een eer heeft de koning zich thans verworven. Wat een vreselijk mens. Wat een wicht, zouden we zeggen, misschien wel in Amsterdam. Wat een naargeestig mens. En zij verachtte hem, staat er eerder, we hebben het net gelezen, in haar hart. Verschrikkelijk, je zult maar een David zijn. En je zult maar dansen voor de Heer. Vanochtend hebben we een klein beetje bewogen onder leiding van Lisette. Maar je zult maar helemaal uit je bol gaan voor Jezus, voor de Heer. En dan snel je naar huis en dan staat je vrouw je op te wachten. En dan staat ze zich, dan sabelt ze je neer met kritiek en met afkeuring en minachting en cynisme en sarcasme. En dan kijkt ze naar je en dan keurt ze je af. Je zult maar zo'n David zijn. Ik heb dit vaak gelezen en wel eens hieraan gedacht als ik kritiek kreeg. En dan staat er in vers 23... Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven. Ze bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Dan denk je, ja, geen wonder dat Michal kinderloos bleef, zou je denken. Welke man wil überhaupt nog omgang met zo'n vrouw, zeg? Wat een narigheid. Wat een eer, maar wat een narigheid. Maar wat een contrast eigenlijk als we erover nadenken met hoe het liefdesverhaal van David en Michal begon. Je kunt dit lezen in 2 Samuel 6 en je conclusies over Michal trekken. Maar ik zou je het advies willen geven, als ik zo vrij mag zijn dat je straks naar huis gaat, om het hele verhaal van David en Michal te lezen vanaf 1 Samuel 16, 17 en 18. Het hele verhaal te lezen. En misschien, en ik wil daar vanochtend een beetje over spreken, kom je dan wel tot andere conclusies over Michal dan je al die tijd hebt gehad. Wat een contrast met hoe het begon toen ze verliefd werd op David. Misschien was er wel iets heel anders aan de hand. Waarom reageerde Michal zoals zij reageerde? Vergissen wij ons misschien wel in de Michal die we lezen in 2 Samuel 6... vanwege wat wij eerder lezen in het verhaal. Het punt is, om Michals reactie te begrijpen, moet je het hele verhaal lezen. Niet alleen hoe het afliep tussen haar en David, want na dit vers dat zij kinderloos bleef, lezen we verder helemaal niks meer in het verhaal over hoe het met haar verder gaat. Maar je moet het hele verhaal lezen om tot de juiste conclusies te komen. Wat is er toch gebeurd in het huwelijk tussen David en Michal? Dat Michal zo bitter is geworden. Dat ze zo zuur is geworden. Dat haar hart zo vol is van minachting en verachting van de man van wie ze houdt, waarmee het verhaal begon. Eigenlijk is het verhaal van David en Michal een romantisch sprookje dat zich afspeelt tegen een historische achtergrond van politieke problemen. De Bijbel zegt in 1 Samuel hoofdstuk 18, wanneer David op het toneel is gestapt, dat Michal verliefd wordt op haar vaders rivaal. Michal is de dochter van Saul. En dan staat er 2 keer in 1 Samuel 18, 2 keer staat er dat Michal David lief had. Het is de enige plek in de Bijbel waar uitdrukkelijk wordt geschreven dat een vrouw van een man houdt. We lezen altijd over mannen die van vrouwen houden, maar in 1 Samuel 18 lezen we over Michal die van David houdt. Het is de enige plek in de Bijbel waar daarover wordt gesproken. Michal wordt verliefd op haar vaders rivaal in de politiek. Je zou kunnen zeggen, misschien wel een verboden liefde. Het speelt zich dan ook af tegen de historische achtergrond tussen de strijd, zeg maar in de strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. Wat we lezen in 1 Samuel 15 is dat Saul de opdracht krijgt om af te rekenen met de Amalekieten. En hij gaat uit in de strijd met zijn leger en hij rekent af met het hele volk, maar hij spaart Agag en misschien wel de familie van Agag. En dan berouwt het God dat hij Saul koning heeft gemaakt over Israël. Die nacht, nadat het is gebeurd, nadat die strijd heeft plaatsgevonden, komt God bij Samuel en hij zegt tegen Samuel, de vader van de natie, de profeet in de natie, zegt dit, berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij is niet helemaal gehoorzaam geweest aan mijn opdracht. Daar zit ook een heel verhaal nog achter. Daar zullen we het nog een keertje zeker over gaan hebben. Hij is niet helemaal gehoorzaam geweest en ik heb hem afgekeurd voor het koningschap. En dan gebeurden daar nog allerlei andere dingen. Lees het maar in 1 Samuel 15. Uiteindelijk zou Samuel de dag daarna de boodschap aankondigen aan Saul. En dan zou hij ook alsnog Agag in stukken slaan. Zo staat het er voor het aangezicht van de Heere, de koning van de Amalekieten. Dan zal Samuel eigenlijk uiteindelijk Gods opdracht helemaal vervullen. Er zijn nog allerlei dingen gebeurd. En dan lezen we in 1 Samuel 16 dat David wordt geroepen voor het koningschap. Dat God zegt tegen Saul, ik heb een koning. En tegen Samuel, ik heb voor mij een koning gekozen die een koning is naar mijn hart. Ik ben op zoek geweest naar een man naar mijn hart. En dan roept hij David, als het ware, weg van achter de schapen. In 1 Samuel 16, waar David een schaapherder is, roept hij hem weg van achter de schapen. En dan trekt hij hem naar voren en dan wordt David door Samuel gezalfd voor het koningschap. En vanaf dat moment begint eigenlijk zou je kunnen zeggen, de opgang van David en de neergang van Saul. Het huis van Saul gaat neer, het huis van David gaat op. En David groeit in kracht, David groeit in aanzien bij het volk. En Saul gaat langzaam naar de achtergrond. We lezen in het verhaal dat Gods hand op David is, dat het van Saul is geweken. David die behaalt de ene overwinning in de legers van God, de slagorden van de levende God. De ene overwinning na de andere. Dus Saul wordt minder en David wordt meer. En dan lezen we in de tekst dat Saul zich bedreigd begint te voelen. Hij is bevreesd. Hij voelt zich bedreigd door die jonge knaap die daar ineens aan het hof is verschenen, die daar ineens in zijn legers is verschenen, waar Gods hand op rust en waar kracht op is. En hij wordt jaloers. We lezen dat Saul jaloers wordt op het succes van David. En dat jaloersheid die wordt aangevuurd door het volk. David komt dan terug uit de strijd. En dan zeggen ze, Saul heeft zijn duizenden verslagen, juicht het volk. Maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Dat zal pijn hebben gedaan in het hart van Saul, die zich afgekeurd voelde, die voor het koningschap was afgekeurd. En uit die jaloersheid en uit die vrees en uit het zich bedreigd voelen, keert Saul zich tegen David. We lezen meerdere keren in de tekst dat Saul probeert om David om te brengen. Om hem om te leggen. Dan niet alleen. Saul die biedt David allereerst zijn oudste dochter aan, Merab. Saul die denkt, als ik hem Merab geef, dan wordt hij mijn schoonzoon David. Dan krijg ik hem eronder. Maar David zegt tegen Saul, dan zijn aanstaande schoonvader, hij zegt, ja, maar het is toch geen geringe zaak om zomaar een schoonzoon van de koning te worden. Ik kan überhaupt de bruidschat al niet betalen. Dus wanneer het moment daar is dat het wat zou kunnen worden tussen David en Merab, wordt Merab aan iemand anders uitgehuwelijk. En dan lezen we in 1 Samuel 18 dat Michal op dat moment David lief krijgt. Twee keer in de tekst staat er dat Michal van David begint te houden. En Saul die ziet dat. Haar vader ziet dat. Hij ziet dat Michal van David houdt. En hij ziet zijn kans schoon om Michal te gebruiken door haar aan David uit te huwelijken. Om van David af te komen. Of in ieder geval om hem eronder te krijgen. En dan zegt David tegen Saul van nou, ik wil wel wat met Michal, maar ik kan de bruidschat niet betalen. Nou zegt Saul, dat maakt niet uit, ik ben rijk genoeg. Je hoeft mij geen bruidschat te betalen. Als het misgaat, dan neem ik Michal weer terug. Ik heb genoeg geld om nog voor haar te zorgen. Dus het enige wat ik nodig heb als bruidschat, dat zijn 100 voorhuiden van Filistijn. De vijanden van Israël. Dus David die bedenkt zich geen moment. Die rukt uit met een paar mannen en die komt terug, zeg maar, met 200 voorhuiden van Filistijn. Dan moet je toch niet benadenken, zeg. Hoe zou die ze mee hebben genomen? Misschien in een Albert Heijn plastic boodschappentas. Of de Lidl, hoe neem je die dingen mee, zeg. Ja, dat staat er allemaal niet in de tekst, maar het gebeurde wel. Dan komt hij terug met 200 voorhuiden van Filistijnen. En dan staat er dat ze met elkaar in het huwelijksbootje treden. Dat het huwelijksverbond, zoals God het heeft ingesteld in Genesis hoofdstuk 2, één man met één vrouw, Kenegdo, waar ik vorige keer over gesproken heb, wordt gesloten. Facing, weet je het nog van vorige week? Facing, naar elkaar te kijken als tegenover hem. Dus Saul zijn plan is mislukt. David is niet omgekomen in zijn jacht op 100 voorhuiden. Het is goed gekomen. En dan, ergens in die periode, we weten niet precies wanneer, misschien heeft het maar een paar weken geduurd, misschien heeft het iets langer geduurd, misschien waren de wittebroodsweken nog niet voorbij, en Saul die wordt door een boze geest aangegrepen. Hij vervalt in razernij en hij denkt, ik zal alsnog met David afrekenen. Ik vermoord hem gewoon op zijn bed, waar zijn dochter bij is, terwijl die 's nachts ligt te slapen. En dan lezen we daar in het verhaal in 1 Samuel hoofdstuk 19, dat Michal haar best doet om de kersverse echtgenoot die ze net heeft getrouwd te beschermen. Ze helpt hem ontkomen in het holst van de nacht en hij ontkomt en ze liegt tegen haar vader. Ze bedriegt haar vader Saul om haar liefhebbende echtgenoot waarvan ze hield, waarvan de tekst het twee keer zegt dat ze houdt, om hem te helpen ontsnappen en ze beschermt haar echtgenoot, David. David die vlucht in de nacht. Michal die blijft alleen achter. En dan lezen we in de tekst daarna dat David jarenlang op de vlucht is geweest. Dat David vlucht voor de aanslagen van Saul, die met zijn legercommandant Abner achter hem aanzit en hem om het leven wil brengen. Meerdere kansen zijn daar om dat te doen. En Saul die spaart uiteindelijk niemand, maar David spaart, lezen we in de tekst, meerdere keren Saul, wanneer hij de kans krijgt om met hem af te rekenen, maar hij doet het niet. Zie, David vlucht weg van zijn vrouw en Michal blijft alleen achter. Wat zouden ze hebben gedacht? Samuel sterft. Ergens in die periode, de vader van de natie, de profeet van de natie, de geestelijke vader zou je kunnen zeggen van David, die hem gezalfd heeft voor het koningschap, waar David bij terecht kon altijd, sterft. In de razernij van Saul sterven priesters, de priesters van Nob. Er gebeurt er allerlei onrecht in Israël. David vlucht van stad naar stad, van spelonk naar spelonk. Hij vlucht van Rama naar Nob, naar Gat, naar de grotten van Adullam, naar Keila. Die plekken zijn er allemaal nog, je kunt er naartoe. Hij vlucht in de woestijn van Zif, de bergvestingen van Engedi. Prachtig, we zijn daar geweest vorig jaar. En hij trekt naar de woestijn Paran en uiteindelijk komt hij terecht notabene bij zijn aartsvijand de Filistijnen. Hij belandt in het kamp van de Filistijnen. Zo groot was zijn vlucht, zo erg waren de aanslagen van Saul, dat de enige optie die David had was om te vluchten naar de Filistijnen. Nergens in het hele verhaal lezen we dat David nog informeert naar de welstand en het welzijn van zijn echtgenote Michal. Nergens staat er dat hij de vraag die ik vorige week heb gesteld aan jullie in je huwelijk, Kenegdo, heb je oog voor die ander? Weet je het nog? Weet je wat er in die ander omgaat? Zie je die ander nog en vergeet je jezelf? Ben je nog zo verliefd en onder de indruk van je vrouw of van je man, dat je jezelf vergeet en helemaal opgaat in het geluk en het welzijn en de bloei en de kracht van die ander? Nergens lezen we dat David dat doet. Hij lijkt zich helemaal niet meer om Michal te bekommeren. Hij heeft nog wel contact met haar broer Jonathan, met wie hij een verbond sluit, wiens ziel ook aan David is verknocht in de tijd dat ook Michal van David begon te houden. Hij informeert nog wel naar zijn boezemvriend Jonathan, maar hij ontfermt zich niet meer over Michal. Sterker nog, we lezen, als we het verhaal zo doorlezen, dat hij op zijn vlucht voor Saul nog een paar vrouwen erbij neemt. Eerst 2, daarna nog 4. Hij heeft uiteindelijk in 2 Samuel 3 heeft hij 6 vrouwen. Alle mensen zeg, 6 schoonmoeders. Salomo had 1000 vrouwen, 1000 schoonmoeders. Mijn schoonmoeder is een schat van een mens. Sommigen van jullie kennen haar. Zij is een geestelijke moeder voor mij. Ze bidt voor mij en voor Agnes. Ze bidt voor de gemeente. Geweldig. Maar je zal maar zoveel schoonmoeders hebben. Maar hij neemt 6 vrouwen uiteindelijk. Iets wat God heeft verboden. In Deuteronomium 17, vers 17, Gods wet, is het verboden voor een koning om vele vrouwen te hebben. God waarschuwde via Mozes het volk: zorg dat je koning niet vele vrouwen heeft, want ze zullen hem zijn hart verleiden naar de afgoden. Dat is precies gebeurd ook met Salomo later. 1 Adam met 1 Eva. En hebt al die vrouwen erbij. Wat zou er in Michal zijn omgegaan al die tijd? Wat zou ze hebben gedacht? David, haar beminde echtgenoot, is weggerukt vanwege het politieke gedoe van haar vader. Het enige wat ze wilde was een schat van een man. Een liefhebbende, godvrezende, heerlijke, eerlijke, knappe, rossige man. Ja. Kijk even naar degene die naast je zit, de man die naast jou. Jij bent er zo één. Ja. Sommigen van jullie zie ik dat niet doen. Dat is een mooi onderwerp voor een gesprek. Wat zou ze hebben gedacht? Wat zou er in haar zijn omgegaan? Hoeveel pijn zou ze hebben? Sterker nog, We lezen dat Michal wordt uitgehuwelijkd aan een ander. Aan Palti. Je kunt dat lezen in 1 Samuel 25. Ze krijgt een andere man. Saul beëindigt het huwelijk van zijn dochter, die hij eerst heeft gebruikt in een poging om met David af te rekenen. Beëindigt het huwelijk. Breekt het verbond dat God heeft gesloten. Voor het aangezicht van God is gesloten, waar God deel van is. Eén man met één vrouw. Hij breekt het huwelijksverbond. Er wordt een zonde begaan. Alleen daarin al, in Israël. Ik weet het als je gescheiden bent. Sommigen van jullie zijn dat. Dan zeg ik niet dat je een zonde hebt begaan. Misschien moeten we het daar nog eens over hebben. Er is geen veroordeling in Christus Jezus. Als je gescheiden bent, dan heb ik daar alle begrip voor. Dan hebben we hier in de gemeente er alle begrip en genade en liefde voor en barmhartigheid. Wil ik met je praten of willen de oudsten met je praten als dat is gebeurd? Maar er gaat iets mis. Dit waren twee mannen die vochten om macht. Of dit was één man die vluchtte voor een man die zijn macht niet los kon laten. Het één vleesprincipe uit Genesis 2 wordt gebroken. Lotov, het is niet goed. Hey Jod, wanneer hij Adam levado is, wanneer hij alleen is. En ik zal mijn hulp geven aan Ezer. Ik zal mijn hulp geven, Kenegdo. En dan staat er, en ze zullen zijn, lebazar echad, tot één vlees. En waar één vlees is, als je dat uit elkaar scheurt, dan is er pijn. Michal moet pijn hebben gehad. Dat ze uitgerekend van de man waar ze zoveel van hield, waar de tekst twee keer over spreekt, wordt losgerukt en wordt gegeven aan een andere man. En dan gaat het verhaal verder. Saul die sterft op het slagveld. Michal's broers, allemaal, sterven ze. Behalve één is Boset, een zwakke broer die zij ook had. Die blijft over, maar al haar broers sterven op het slagveld. David wordt uiteindelijk koning in Hebron in 1010 voor Christus ongeveer. Zal die 7 jaar regeren in het zuiden onder Jeruzalem in Hebron. Daar kun je vandaag de dag ook nog naartoe. Abner, de legercommandant, de machtigste man in het land, heeft de macht samen met Isboset over de 10 stammen van het noorden. Isboset, de enige overgebleven broer van Michal, is een zwakke jongen. Hij heeft Abner nodig om te kunnen regeren over de 10 stammen van het noorden. Hij was geen machtige man. Dus Abner houdt hem in het zadel. Nou, wat lezen we dan in het verhaal? Dat zij met z'n tweeën ruzie krijgen. Die Abner, die neemt Rispa, een vrouw van Saul, van Isbozets vader. Die neemt hij zeg maar voor zichzelf bij zijn harem. Zo ging dat ongeveer ook in die tijd wel. In de oudheid in het Midden-Oosten. Als de koning stierf, dan kreeg je als opvolger ook zijn vrouwen erbij. En zijn schoonmoeders waarschijnlijk dan ook. Maar Abner neemt die vrouw en Isbozet die wordt boos. Die zegt tegen Abner, maar dat kan je niet maken. Je kan niet zomaar een bijvrouw van mijn vader nemen. Nee, zegt hij, maar ik doe het toch. En dan krijgen ze ruzie en dan zegt Abner tegen Isbozet, nou weet je wat je doet? Je zoekt het maar uit. Ik ga mij aansluiten bij David. En dan denkt Isbozet, ja, maar dan ben ik mijn macht over de 10 stammen van het noorden kwijt. En Abner die denkt, ja, maar ik ga mij aansluiten bij David. Want als hij de gezalfde is, die door God is aangesteld als koning, dan gaat het sowieso op een bepaald moment misschien toch wel mijn leven kosten. Dan zal David misschien toch nog een keer met mij afrekenen. Dus misschien had Abner ook wel niet zoveel visie meer voor de toekomst om met Isbozet over de 10 stammen van het noorden te regeren. Dus Abner die neemt contact op met David. En dan wil ik graag een stukje met je lezen. Het 2 Samuel hoofdstuk 3. En wat er dan gebeurt, dat is sprekend ook voor het verhaal van Michal. Om het verhaal van Michal te begrijpen en Michals pijn ook te begrijpen. Het punt was dit. In 2 Samuel hoofdstuk 3. Dan besluit Abner om zich aan te sluiten bij David. En er staat in vers 12, meteen stuurde Abner afgezanten naar David met de boodschap, aan wie behoort het land? Sluit met mij een overeenkomst. Dan zal ik u helpen om heel het volk van Israël voor u te winnen. Zie, David regeerde over de 2 stammen van het zuiden, Isbozet over de 10 stammen van het noorden. Maar Abner zegt, ik zal jou helpen aan de macht over de 10 stammen van het noorden. Dan heb je heel Israël onder je gezag als koning, zoals God je heeft beloofd in 1 Samuel hoofdstuk 16. En dan staat in vers 13, David liet antwoorden, goed. Ik zal met u een overeenkomst sluiten, maar onder één voorwaarde, zegt David. Ik zal u alleen ontvangen als u Sauls dochter Michal voor mij meebrengt. Hij stuurde afgezanten naar Sauls zoon Isboset met de boodschap: geef me mijn vrouw Michal, jouw zus, die ik als bruid verworven heb voor de voorhuiden van 100 Filistijnen. Zie, er was een punt. Abner, die had Michal nodig om in een goed blaadje te komen bij David. Isboset had Michal nodig om ook in een goed blaadje te komen bij David. En dat het hun allebei hun leven niet zou kosten. Maar er was alleen een groot probleem. Abner had wel al die jaren met Saul achter David aangezeten, maar Michal was inmiddels getrouwd met een ander. Isboset had ook een probleem. Zonder Abner regeren was geen optie. En voor David was er een probleem. Hoe zouden de oudsten van het noorden zich ooit aansluiten bij hem? Hoe kon hij de oudsten van het noorden overtuigen dat hij de enige wettige erfgenaam van de troon was die ooit aan Saul had toebehoord? 3 mannen hadden Michal nodig voor hun eigen belangen. 3 mannen maakten opnieuw misbruik van Michal. Maar er was 1 groot ander probleem. Michal was getrouwd met Palti. Michal was inmiddels van een ander. David had Michal nodig om de oudste van het noorden te overtuigen dat hij na Isboset de volgende erfgenaam op de troon was als wettige schoonzoon van Saul, die ooit was, maar ze was inmiddels getrouwd met Palti, met een ander. David claimt Michal als zijn vrouw in een politieke strijd om de troon. En dan gebeurt er dit. In vers 12 hebben we net gelezen en dan een stukje verder. Vers 15. Isboset liet Michal ophalen bij haar man Paltiel. Haar broer, haar eigen broer, laat haar ophalen bij haar man Paltiel, de zoon van Laïs. Haar man ging met haar mee en volgde haar in tranen tot aan Bahurim. Dat is waarschijnlijk zo'n 8 of 12 kilometer lopen geweest. Pas toen Abner zei: vooruit, ga naar huis, maakte hij rechtsomkeert. Er staat in de NBG dat Paltiel hen volgde tot aan Bahurim toe. En er staat er dat hij hen wenend volgde tot Bahurim toe. Zo'n pijn. Ze gingen herhalen. Hoe lang hebben ze gelopen? 8 kilometer? 12 kilometer? Al die tijd dat ze liepen, 1 uur, 2 uur lopen. Hoe lang doe je daarover, 12 kilometer lopen? Huilt die man achter je, terwijl je notabene zijn vrouw bij hem weghaalt. Dat was toch niet? Het moet door merg en been zijn gegaan. Het moet zeer hebben gedaan. Het moet bij hunzelf zeer hebben gedaan. Maar die man had pijn. Die Paltiel, die weende all the way tot aan Bahurim toe. Wat een pijn. Het verdriet is onbeschrijfelijk. David beëindigt het huwelijk van Michal met Palti, haar man, die wenend achter hen aanloopt. En notabene, haar eigen broer Isboset gaat haar halen. Dat is toch wat? Wat een ander beeld krijgen we van Michal als een man zo huilt. Hij dacht niet bij zichzelf: nou, van die vrouw ben ik af. Zeg maar, dat krenk, daar ben ik van af. Wat je zou denken als je het einde van 2 Samuel 6 leest, waar we de schriftlezing mee zijn begonnen. Misschien was het toch wel een grote lieve schat. Hoe vaak zouden ze met elkaar op de veranda hebben gezeten bij de ondergaande zon en koffie hebben gedronken? Hoeveel gesprekken zouden ze hebben gehad? Hoeveel kinderen hadden ze samen gekregen? David grijpt naar zijn eerste vrouw. Want ik heb recht op haar en ik heb haar nodig om te bewijzen dat ik recht heb op de troon over Israël. Abner grijpt naar haar om zelf zijn eigen huid te sparen. Isboset, haar eigen broer, grijpt haar weg bij haar man om zijn eigen huid te sparen. Michal is een pion geworden op het schaakbord van mannen. Machtige mannen. 3 mannen hebben haar nodig. Maar 2 huwelijken zijn kapot gemaakt. De eerste huwelijk met David, waar ze zoveel van hield, waar het verhaal mee begon. En nu, haar tweede huwelijk met Paltiel, waar ze zoveel van moet hebben gehouden als hij zo vreselijk heeft geweend. Zoveel had ze van David gehouden. Haar hele familie is omgekomen. Haar vader, haar broers. Ze heeft haar vader bedrogen om David te sparen. Haar enig overgebleven broer in haar familie, die haar had kunnen redden, die zijn arm, sterke arm had kunnen laten zien, die zijn mouwen had kunnen opstropen om haar te beschermen. Haar enige broer werkt mee met David, ook om haar te misbruiken. Al die tijd was ze er voor mensen geweest. Al die tijd was ze er voor David geweest. En dan lezen we in 2 Samuel 6 dat David danst en springt en juicht voor de Heer. Die dag ziet ze David uit zijn bol gaan voor de Heer. Hij heeft alles gekregen wat hij wilde hebben. Hij heeft alles gekregen wat hem was beloofd. Hij had alles gekregen en zij was alles kwijt. Haar man, haar familie. En ze zat opgesloten in het paleis van David. Want er staat dat ze tussen de traliën van de vensters naar buiten keek. Naar wat daar zich afspeelde. Ze observeerde in plaats van dat ze participeerde. Ze nam niet eens deel aan het feest in 2 Samuel 6. Waar David de ark in zijn stad haalt. Ze was niet eens deel van het feest. Ze is alles kwijt. En ze is een gevangene geworden van macht. Wat een verhaal. Wat een narigheid. Ik zou willen zeggen, wat een vreselijk, vreselijk sprookjeshuwelijk. Dat eindigt in een nachtmerrie. Wat een pijn. Dan kijk je naar je man en je bent alles kwijt. Je bent gebruikt, je bent een pion geworden. Ik denk toen David daar danste, dat in één ruk alle pijn, alle bitterheid, alle onmacht onder die mannen omhoog moet zijn geschoten toen ze David daar happy voor de Heer zag dansen. In één ruk moet alle pijn open zijn gekomen. In één ruk moet ze hebben gedacht, en nou ben ik het zat. En minachting, staat er, vulde haar hart. Ze verachtte hem in haar hart. De bitterheid had extreme vormen aangenomen. Heel eerlijk, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik heb geen onbegrip. Als er zoveel onrecht is aangedaan, twee huwelijken kapot worden gemaakt, je alles kwijt bent. Ik heb geen onbegrip. En dan komt David naar huis en dan sneert ze naar hem. Dan is ze cynisch. Dan is ze sarcastisch. Dan is ze vol met bitterheid. En dan sabelt ze hem neer met kritiek. Ik weet niet hoe jij het verhaal hebt gelezen al die tijd. Maar de Joodse rabbijnen, die hebben over Michal nagedacht. Wat gebeurde daar nou? Die prijzen haar meer dan dat ze haar bekritiseren. Omdat ze toch zoveel goeds heeft gedaan. In het hele verhaal van David. Kunnen we misschien voor onszelf hier iets mee? Wat kun je je toch vergissen in mensen? Wat kun je je vergissen in de buitenkant? Mensen kunnen soms cynisch zijn, sarcastisch en hard. Ik was vroeger bang voor mensen die kritiek hadden. En kritiek is ook naar. Kritiek geeft je het gevoel dat je onveilig bent in de gemeente. Of in je leven. Sarcastische mensen kunnen naargeestige mensen zijn. Maar misschien zit achter die kritiek, achter dat cynisme, achter dat sarcasme, zit er wel pijn. Misschien zit er wel een verborgen wereld van trauma. Misschien zit er zoveel diepe ellende. wat daar is gebeurd. Misschien wel in je eigen leven. Dat je niet anders meer kan dan naargeestig zijn tegen anderen. Wat kun je je vergissen in je prioriteiten? Misschien wil God zijn hart laten bonzen in het verhaal van David en Michal om ons te overtuigen. Wat is nou belangrijker? Jouw politieke macht of je huwelijk? Wat is nou belangrijker? Wat is belangrijker voor je, voor ons mannen? Is ons werk belangrijker dan ons gezin, dan onze vrouw? Zou God ons willen overtuigen in de tekst? Zorg nou voor die Eshet Gayil, die vrouw van power en deugd die ik naast je heb gezet. Zorg nou voor haar. Werk aan je huwelijk. Geef alles om haar tot bloei te brengen. Belangrijker dan je werk. Zie, achter iedere succesvolle man staat een zeer goddelijke vrouw. Godvrezende vrouw. En achter iedere succesvolle vrouw staat een godvrezende man. Amen. Oeh. Dat we heel ons leven geven om onze vrouwen tot bloei te brengen. Halleluja. En alle vrouwen zeggen amen. Wat kun je je vergissen in de Bijbel? Dat je je Bijbel leest en alleen het einde van het verhaal leest. In plaats van het hele verhaal. En wat kun je dan over mensen verkeerde conclusies trekken? Hoe zou God ons willen overtuigen? Een bitterheid verzuurt. Bitterheid is een zuur dat je bron in rap tempo vergiftigt en je hele leven vergiftigt. En de Hebreeënbrief zegt, reken af met bitterheid. Doe de bitterheid weg, omdat je ook mensen in je omgeving verontreinigt met jouw bitterheid. Michal was heel veel onrecht aangedaan en ze bleef kinderloos. En misschien was dat wel de reden waarom David uiteindelijk ook nog met Bathsheba daarna de mist inging. Het zou zomaar kunnen dat ook bij David er pijn kwam door de bitterheid van Michal. Dat hij zich vergreep aan Bathsheba. Ik weet het niet, want het staat er niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar het is alsof de Bijbel zegt, mag de Heer Jezus levend water gieten opnieuw in jouw bron. Het levende water dat alle bitterheid wegneemt. Het levende water dat zoveel schoon spoelt. Dat je hele bron vol wordt van het levende water van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons nemen, vullen tot overlopend toe. Zodat de wereld weet dat er een God is die leeft en dat Jezus in ons midden is. En Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Wat komt er uit jouw innerlijke bron? Jacobus die zegt, in Jacobus 3, kan een zoete bron ooit zilt water geven? Kan een zilte bron ooit zoet water geven? Komt er zilt, bitter water uit jouw bron? Misschien dat je omgeving dat wel weet. Ben je misschien wel een Michal? Is er pijn? Heb je pijn? Is je onrecht aangedaan? Wat heeft het onrecht met je gedaan? Mag de Heilige Geest je aanraken? Ik wil vragen, Risha, wil je misschien komen spelen? Ben je een Michal? Ben je bitter? Cynisch? Sarcastisch? Ben je kritisch? Kritisch op jezelf, kritisch op je partner. Kritisch op de mensen om je heen. Ik wil zeggen vanochtend, Heilige Geest, kom. Op een hele diepe manier raak ons aan vanochtend. En laat ons zien waar bitterheid in ons hart is. Waar wij Michals zijn. Of Michaëls, vol met pijn. En was ons schoon vanochtend. Laat nieuw levend water uit ons binnenste stromen. Kom in onze pijn, Heer. Kom in onze bitterheid. Maak ons schoon, Heer. Maak ons rein voor U. Heer, wij willen schone mensen zijn. Zonder bitterheid. Heer, welk onrecht ons ook is aangedaan. We willen zeggen, we willen vergeven die ons onrecht hebben aangedaan. We willen zeggen tegen diegenen die ons kwaad hebben gedaan, we rekenen het je niet aan, we vergeven het je. Ook mensen die ons pijn hebben gedaan met woorden, die willen we vergeven. Misschien ben je een Michal. Misschien zeg je wel, ja, ik ben zo iemand. Of misschien ben je wel een David. Heb je mensen gebruikt? Heb je mensen voor je karretje gespannen? Heb je mensen onrecht aangedaan in je ambitie en je gedrevenheid? Mag ik voor je bidden vanochtend? Misschien, als je wilt, misschien mag ik de gemeente vragen om te gaan staan. Als je zegt, ja, er is mij onrecht aangedaan en ik zit met de pijn ervan, dan zou ik willen zeggen, kom maar naar voren vanochtend. We gaan een moment voor je bidden. Dat God je losmaakt van dat onrecht. Kom maar naar voren, als je wilt. Voel je vrij. Er is ruimte.